om fijngevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Ook een opdracht die je krijgt om die uit te voeren. En Jan en Iris die zijn een voorbeeld daarvan hoe ze door de jaren heen dat elke keer weer ervaren hebben. Uit ons midden zijn er ook die elke keer ook opdrachten ontvangen hebben en uitgevoerd hebben. Joram Marijke vorig jaar om met een groep naar Israël te gaan. Wat een zegen is dat geweest voor het team. Wat een ervaring. Magde is laatst ook weer met een team. Die had ook een opdracht van de Heer. Ook om naar Israël te gaan. He, om dingen te doen die je weet van de weet. Dat vraagt de Heer van me. En soms is het in het verborgene om datgene te doen wat de Heer op je hart legt. Ik wil jullie bemoedigen met een woord uit Colossenzen hoofdstuk 2. Ik lees vanaf vers 1. Ik lees het de nieuwe Bijbelvertaling. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijve hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. Opdat zij tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen. Tot kennis van Gods mysterie, dubbele punt, Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe u hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Vers 6. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. En laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document van voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Tot zover deze Bijbellezing. Paulus die schrijft dat hij een zware strijd doormaakt. Hij is in gevangenschap. Waarschijnlijk schrijft hij vanuit Rome aan de christenen in te Colosse en Laodicea. En waarom heeft hij nou zo'n strijd? Omdat hij ziet dat er aanvallen zijn in het lichaam. Hij ziet dat er verleidingen zijn en misleidingen van dwaalleer. En dat gaat hem aan het hart. En dan zit je daar ver weg. En wat kan je doen? Wat kan je doen? Bidden. En ik denk dat de zware strijd heel duidelijk ook in het gebed geweest is. En je kunt een brief schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. En we kennen dat gevoel denk ik ook wel eens. Dan voel je wat onmachtig. Dan weet je, iemand of meerdere gaan de verkeerde kant op. Niet de weg van Christus. En dat kan een strijd in je zijn. Je hebt het voorbeeld gegeven, je hebt dingen uitgelegd, maar men maakt een andere keuze. En dat ga je dan aan het hart en dan ervaar je een strijd. Een strijd ook in het gebed. En dat is een strijd die Paulus ook meemaakte. En dan zegt hij dat hij hen wil bemoedigen. Vers 2. Zo wil ik hen bemoedigen. Paulus stond bekend als iemand die bemoedigt. die troost geeft. En laten wij ook bekend staan als mensen die bemoedigen. Hoe sta je bekend? Als een klager? Als iemand elke keer wijst naar de dingen die niet goed gaan? Of ben je bemoediger? Bemoedigen betekent aansporen, aanvuren, kracht geven, moed inspreken, moed vatten, ondersteunen, opbeuren, opbouwen, sterken, stimuleren, troosten, vertroosten. Troosten is ook een van de woorden die in een andere vertaling genoemd wordt in dit gedeelte. En hij wordt blij van het feit dat ze in het geloof zijn. En hij is blij dat ze hecht met elkaar verbonden zijn. En dat ze een onwrikbaar geloof hebben in Christus Jezus. En dan vanaf vers 6 zegt hij: volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. En dat blijft voor ons allen, jong of oud, de uitdaging. Ik wil Jezus ten alle tijden volgen, want Hij is de weg. Ik wil de weg van Christus Jezus volgen. En dat is niet altijd een makkelijke weg. Jezus heeft gesproken over een smalle weg. Dat is een weg van luisteren. Dat is een weg van: Heer, wat zegt uw woord? Dat is een weg van jezelf een spiegel durven voorhouden. Dat is een weg van blijven staan in het geloof, ondanks zijn er tegenslagen. Dat is een weg van volharding. Dat is een weg van liefde. Dat is een weg van geduld. Volg de weg van Christus Jezus. En dan zegt hij ook zo mooi: blijf geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u is geleerd. Dat we mogen zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Als je naar een bos gaat en je gaat een boswandeling maken en je ziet omgewaaide bomen, vind ik een triest gezicht. Grote bomen die opeens omgewaaid zijn. Die wortels die hebben onvoldoende grip gehad en die zijn omgewaaid. Dat is verdrietig. En laten wij vastgegrond zijn in Christus Jezus, dat we niet omwaaien. Dat we meebuigen met zijn geest, maar dat we niet omwaaien. Ik noemde het van de week al, toen we het huis van gebed ook dit gedeelte ook even lazen. Onze zoon Jeremie, zijn naam is Jeremie. En Jeremia. En een van de betekenissen van het woord is: God grondvest. Mooi, als God jouw grondvest. Grondvest in Christus. Hij is ons fundament. Op hem bouwen wij. En dan neemt Paulus ons ook mee in dit gedeelte, dat we op onze hoede moeten zijn en blijven. Er kunnen soms allerlei theorieën op ons afkomen, dingen die ons kunnen afhouden van onze trouwe toewijding aan Jezus Christus. Houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. Een bepaald accent die ik ook uit dit gedeelte wil halen, of in ieder geval aan de hand van dit gedeelte ook. Hier komt heel duidelijk ook naar voren, in mijn vertaling staat erboven: met Christus gestorven en opgewekt uit de dood. Dat Christus... We hebben met Goede Vrijdag hebben daarbij stilgestaan. Hij is gestorven. Met Pasen is hij opgewekt. Jezus heeft een hele belangrijke missie vervuld. Hij heeft verschrikkelijk lijden ondergaan. Als je nog eens over nadenkt, dan is het soms te erg voor woorden. Die geestelingen. Die doornenkroon. Zulke spijkers door zijn polsen. Die zijn helse zenuwen in zijn polsen verscheurden. Hoe hij daar gehangen heeft. Omdat hij uit liefde voor jou en mij ons wilde verzoenen met de Vader. Omdat hij gehoorzaam was aan de Vader. Omdat God zoveel van ons mensen houdt. En er moest een offer plaatsvinden. Jezus was zonder zonde. En eigenlijk, omdat hij zonder zonde is geweest, kon Jezus eigenlijk niet sterven, weet je dat? De loon van de zonde is de dood. Maar Jezus heeft nooit gezondigd. Weet je hoe het is gekomen dat hij kon sterven? Omdat hij, toen hij aan het kruis hing, al onze zonden op zich heeft genomen. Daarom kon hij sterven. Anders had hij niet kunnen sterven. Hij was zondeloos. Maar hij heeft ervoor gekozen om die helse pijnen te ondergaan voor u, voor jou, voor mij. En toen is hij het graf ingegaan. Toen is hij het dodenrijk ingegaan. En daar ook heeft hij een missie vervuld. En daar wil ik ook vanmorgen kort nog iets over zeggen. Over de missie die Jezus ook daar heeft volbracht. De Bijbel die spreekt over het dodenrijk. Op heel veel plekken, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, wordt er gesproken over het dodenrijk. En als je over het dodenrijk leest, met name in het Oude Testament, dan word je niet blij. Prediker omschrijft het, er is geen werk, er is geen overleg, er is geen kennis of wijsheid. Psalmist zegt, niemand brengt er dank aan God. Er is duisternis en wanorde. En Jezus die spreekt op een gegeven moment ook over het dodenrijk. In Lucas 16. Dat is het gedeelte waar hij het heeft over een rijke man en de arme Lazarus. En een rijk man die viert het feest, denkt alleen zichzelf. En er is een arme man, heet Lazarus. De naam van de rijke man wordt niet genoemd. Maar de arme bedelaar die vol zweren is, zijn naam wordt wel genoemd. En zijn naam is Lazarus. En beide komen te sterven. En de rijke man ziet dat Lazarus bij Abraham is. In de schoot van Abraham. Een teken van vertroosting. He, zoals een vader of een moeder een kind op schoot heeft. Wat vaak een heel vertederend beeld is. En deze rijke man, die kan op de een of andere manier in dat dodenrijk, waar onoverkomelijke kloof is tussen het ene gedeelte en het andere gedeelte, het ene gedeelte wat we het lichtgedeelte kunnen worden noemen en het andere donkere gedeelte van het dodenrijk, kan deze rijke man Abraham zien en spreken en hij vraagt of Lazarus hem even niet kan, wat verkoeling kan brengen. Maar dat kan niet. En dan denkt deze man aan zijn 5 broers en denkt van, als zij doorgaan zoals ik geleefd heb, dan komen ze ook op deze verschrikkelijke plek. Laat Lazarus naar hen toe gaan en waarschuwen. Het antwoord is van Abraham, als ze niet naar Mozes en de profeten geluisterd hebben, dan zullen ze ook niet naar iemand luisteren die opstaat uit de dood. Het is een les over het dodenrijk. Ook over een les over datgene wat Jezus denk ook aan zijn toehoorders ook wilde meegeven. Als hij zou opstaan uit de dood, dan zouden ze toch nog niet geloven. Vele leiders ook van Israël in die dagen. Jezus had een opdracht en die heeft hij vervuld tot in de detail. We weten dat God de dood eigenlijk nooit gewild heeft. God wilde intimiteit met de mensen hebben, zoals hij met Adam en Eva optrok in paradijs. God is een God van intimiteit. Hij is een God van liefde. Een God van relatie. Maar door de ongehoorzaamheid van de eerste mens is daar een kink in de kabel gekomen. Is de dood, heeft zijn intrede gedaan. God had ze gewaarschuwd. Als je dit doet, dan zul je sterven. En nadien hebben alle mensen gezondigd. We allemaal. En is daar de dood in deze wereld. En in het, zoals je dat ook leest, is daar dan het dodenrijk. Wat niet hetzelfde is dan de hel. Maar het is een voorportaal van de hel. Een bewaarplaats, een soort tussentoestand, waar de zielen van hen die overleden zijn worden bewaard tot het laatste oordeel. Dan zal het dodenrijk zijn doden weer teruggeven. Tekst uit Openbaringen 20, vers 13 en 15 tot 15. De zee stond, de doden die zich in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. De hel, of de vuurzee, of de poel van het vuur, zijn synoniemen. En is door God in eerste instantie gecreëerd voor de duivel en zijn demonen. De hel is nog steeds leeg. Als Jezus terugkomt en de doden worden geoordeeld, worden Satan en zijn demonen en allen die niet in het boek des levens staan opgetekend, die Jezus Christus en zijn offer hebben verworpen, in de hel geworpen. God ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. God ontfermt zich over het menselijk geslacht. Hij ontfermt zich niet over de Satan en zijn demonen. Maar doordat Jezus onze zonde op zich heeft genomen, kon hij het dodenrijk ingaan en had hij een opdracht. Als we spreken over de dood, dan lezen we ook over de engel van de dood. En in Hebreeën 2, vers 14, daar lezen we: omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Jezus is de dood ingegaan, ook om af te rekenen met de duivel en met de tweede in rang in het rijk van de duisternis. Zijn naam is Vernietiger en dat lezen we in Openbaringen 9 vers 11. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte. Zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws en in het Grieks Apollyon. Hetgeen betekent vernietiger of verderver. Hij is de koning van de afgrond en het dodenrijk. Jezus is afgedaald. En heeft daar, belast met de zonde van de mensheid, in die uren dat hij daar geweest is, tussen zijn sterven en zijn opstanding, de sleutels opgeëist van de engel van de dood. Dat is onze Jezus. Wat een overwinnaar. En op die manier heeft Jezus de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit hun doodsangst bevrijd. Iedereen die tot Jezus komst stierf, werd in het dodenrijk geconfronteerd met deze machtige doodsengel. En toen Jezus daar nederdaalde, ik denk dat er heel kabaal geweest is van alle demonen die vol spot dachten, nou hebben we hem. Maar dat duurde niet lang. Ik denk dat Jezus met een vurige blik gekeken heeft naar de doodsengel. En hij is de confrontatie aangegaan. Hij kwam daar en ontdeed zich van de zondelast. En ik denk dat hij schenen met oogverblindend licht, want hij is het licht van de wereld. En Jezus heeft daar gepredikt, in het dodenrijk. Al die mensen die tot zijn komst waren gestorven, die hoorden ook het evangelie. We lezen daarover in 1 Petrus 3. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van de onrechtvaardigen. Voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen. En Petrus die noemt dan ook de mensen uit Noach's tijd die geweigerd hadden te luisteren naar Noach's waarschuwingen. Jezus heeft daar in het dodenrijk de zonde van alle mensen afgeschud en zo vier het evangelie gepredikt. Hij heeft daar het wonder van het kruis gepredikt. Ook de mensen die voor hem gestorven zijn, die zonde heeft hij ook op zich genomen. Niet alleen voor allen die na hem geleefd hebben, maar ook voor alle mensen die voor hem geleefd hebben. Wat een mysterie, wat een geheimenis. Dit woord hebben we net ook gelezen in Colossenzen hoofdstuk 2. Hij predikt dat de Vader op hem wacht. En hij zegt, ik wil u meenemen als krijgsgevangenen, mee naar de hemel. Wat een happening zal dat geweest zijn, wat een uittocht uit het dodenrijk. Dat Jezus hem meeneemt naar de Vader, naar de troon en daar zijn bloed laat vloeien op het hemelse altaar. Efeze 4 vers 8, daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Een grote stoet van overwinnaars, die Jezus volgen in een voetspoor, die het dodenrijk achter zich laten. Want hij is ook voor hun zonde gestorven. De weg naar de hemel is open. En Jezus had nooit de duivel kunnen verslaan, als hij geen mens van vlees en bloed was geworden. En dan komen we bij Colossenzen 2, vers 14 en 15. Hij heeft het document van, met voorschriften waarin hij werd, waar wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dat is onze God en dat is Jezus Christus, de overwinnaar. Elke macht, elke kracht, ook de kracht van de macht van de engel van de dood, de zondemacht, Satan zelf, zijn openlijk tentoongesteld en Jezus heeft triomfantelijk over hen gezegevierd. Dat is onze koning, dat is onze verlosser. En in hem mogen wij geloven. En in zijn naam mogen we avondmaal vieren. De maaltijd van de Heer, waar we dankbaar mogen zijn dat hij met ons een verbond heeft gesloten. Een nieuw verbond, door zijn bloed. Wat een voorrecht. Dat we kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. Dat we mogen weten, we zijn gereinigd door zijn bloed. We zijn geheiligd, dat betekent apart gezet. Zoals Israël apart is gezet van alle volken. Om een volk te zijn voor de Heer. Dat van daaruit de Messias, de gezalfde, de Christus geboren zou worden, de redder van de hele wereld. Door zijn bloed mogen we weten, God is onze hemelse Vader. Door zijn bloed weten we, de weg naar God is open. En we mogen hem papa noemen. Door zijn lijden, zijn verschrikkelijk lijden, hoeven wij niet meer onder het oordeel van God te komen. Hoeven wij niet meer het dodenrijk daarin neer te dalen. Maar mogen wij naar hem toe gaan als we sterven. Wat een bevrijding. We hoeven geen angst meer te hebben voor de dood. En alles wat tegen ons getuigde, is uitgewist. Dat document is verscheurd, dat is aan het kruis genageld. En daarom mogen wij avondmaal vieren. In dit gedeelte wordt ook gesproken over de waterdoop. De waterdoop is erg belangrijk. Jonge mensen, de waterdoop is erg belangrijk. Ben je nog niet gedoopt? Denk er serieus over na. En je hoeft het niet te lang uit te stellen. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, als je weet Hij is jouw verlosser, en weet je, ik wil Hem volgen, wat moet je dan doen? Je laat het dopen. De onderdompeling. En ook sommigen van de ouderen, maar ik ben toch als kind gedoopt? Ja, dat is een keuze van je ouders geweest. Je geloofde toen niet. Je hebt je nog niet bekeerd. En dan is het goed om gehoorzaam te zijn. Ik heb vanaf deze plek ook al meerdere keren gezegd, als kind ben ik ook gedoopt, besprenkeld. Ben ik blij om geweest, dankbaar om geweest. Het was een toewijding van mijn ouders om mij christelijk op te voeden. Daar ben ik heel dankbaar om. Maar toen ik volwassen was, wist ik, ik moet me laten dopen. Mijn eigen keuze, mijn eigen geloof. Omdat je bij Jezus wil horen. Je wil niet de weg van de wereld gaan, maar je wil de weg van Jezus gaan. Daarom is het zo belangrijk om je te laten dopen. En ieder van ons gaat zijn eigen weg erin. De een die ervaart, als je dat ontdekt, van ik moet me heel snel laten dopen. En de ander die ervaart, ik moet er wat langer over doen. Daar zeg ik niks over. Maar heel belangrijk dat je besluit om Jezus te volgen. En je te laten dopen. En God ook daarin wil je helpen. Er woedt een geestelijke strijd, lieve mensen. Het is bekend dat in de nacht van 30 april op 1 mei heel wat mensen wereldwijd die een voorliefde hebben, die een liefde hebben voor de Satan, die een toewijding maken naar Satan, dat ze die nacht bijeen zijn om te bidden tot Satan. En dat is verschrikkelijk, echt waar. En dat is geen spelletje. Er worden vervloekingen uitgesproken in de geestelijke wereld. En met name is een aanval gericht op de volgelingen van Jezus. En sommigen van ons, dat hoorde ik van de week ook, en ik heb anderen ook gehoord, in die dagen dat je meer strijd ervaart. Dat je wat verwarring ervaart in jezelf. Dat is soms, wat is er aan de hand? Wat is er gaande? We leven in een wereld waar de boze nog steeds probeert te intimideren. Nog steeds probeert ons af te leiden van Jezus Christus. Maar laat dit gedeelte, laat het avondmaal wat we met elkaar vieren, opnieuw een toewijding zijn aan Jezus. Heer, U heb ik nodig, elke dag opnieuw. Ik wil gegrondvest zijn in U. Ik wil geworteld zijn in U. U bent mijn weg. U bent mijn leven. U bent de waarheid. En elke vervloeking die ook naar mij toegekomen is, die waar ik me niet van helemaal van bewust ben, maar ik ervaar ze in de geest, dat pareer ik in de naam van Jezus, want ik heb autoriteit in zijn naam. Ik schuil bij hem. Hij heeft voor mij de prijs betaald. Hij is zelfs het dodenrijk ingegaan voor mij. En heeft die engel van de dood geconfronteerd. En heeft de sleutels van het dodenrijk afgepakt. En dat is niet alleen een boodschap voor de toekomst, voor als wij sterven, maar dat is ook een boodschap voor nu, dat Jezus Heer is over alles. Over elke heerschappij en elke macht en elke kracht. En wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten en wij hebben autoriteit in zijn naam. En dat is zo belangrijk dat we dat realiseren. En ook heel belangrijk, als je merkt, je hebt wat aanval, je hebt wat... Zoek iemand op met wie je kunt bidden. Zoek iemand op met wie je kunt bidden. Corrie en ik die ervoeren van de week om een echtpaar te bezoeken, die we al jaren kennen, wonen in Zeeland. En we, na afloop, dit was het juiste moment. De juiste timing. Ze hadden even ons nodig om voor hen te bidden. Laten we een bemoediging zijn voor elkaar. En laten we ons leiden door de Heilige Geest. En de een die wordt naar die persoon geleid en de ander weer naar die persoon. En met elkaar zijn we een lichaam. Je kan het niet allemaal van de leiders verwachten. Maar van elkaar. We zijn met elkaar lichaam van Christus. De Geest woont in ieder van ons. En we kunnen allemaal bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. Laat je gebruiken. Weet dat Jezus overwinnaar is. Over zondemachten. Over de dood. Over Satan zelf. Over de engel van de dood. Over elke macht van onreinheid. Elke macht van duisternis. Amen. We gaan ons voorbereiden op het avondmaal en